ontmoeting met Daphne en Matthijs.
Student Daphne van Melis koos aan het Radboud UMC Nijmegen een specialisatie auditieve en visuele beperking. Bijna een jaar was ze bezig met haar afstudeeronderzoek naar het geheugen van visueel beperkte volwassenen. Met als kern de werking van hun korte en lange termijn geheugen in vergelijking met dat van goedzienden. Tony van Breukelen sprak met Daphne en haar begeleider Matthijs Vervloed. Wat was de aanleiding voor het stellen van de kernvraag?
De aanleiding was dat we bij kinderen al hadden gevonden dat het korte termijn geheugen, maar met name het werkgeheugen, beter was bij blinde kinderen. En dat het werkgeheugen beter was bij blinde kinderen dan ziende kinderen, dat was nieuw. Dat hadden we nog nooit gevonden. En wij waren benieuwd of we dat ook zouden vinden bij volwassen mensen die blind zijn. En of we het ook zouden vinden voor het lange termijn geheugen. Om een of andere reden wordt dat heel vaak overgeslagen. En daarnaast waren we ook geïnteresseerd om te weten of het uitmaakt wanneer je blind bent geworden.
Er zijn wel heel veel vragen, Daphne. Laten we beginnen met het geheugen zelf, want ik begrijp dat er vele geheugens zijn.
Het korte termijn geheugen is eigenlijk de informatie wordt erin opgeslagen voor een paar seconden. En er wordt eigenlijk niet zoveel mee gedaan, behalve puur opgeslagen, het korte termijn geheugen. En wil je iets met die informatie gaan doen, dan komt er een berggeheugen bij betrokken. Dus heel simpel gezegd, een vaak gebruikte taak is dat je getallen in omgekeerde volgorde moet gaan zetten. En dan komt het werkgeheugen erbij, dat kan het korte termijn geheugen niet meer. En het lange termijn geheugen is het geheugen waarbij informatie langer dan, meestal 20 minuten wordt aangehouden, wordt opgeslagen. Het lange termijn geheugen kun je opdelen inderdaad in episodisch en semantisch geheugen. En het episodisch geheugen is inderdaad met gebeurtenissen en dingen die bij jou een gevoel oproepen. En het semantisch geheugen is eigenlijk de letterlijke kennis die wij opslaan in onze hersenen.
Waarom dit geheugen, Matthijs?
Nou kijk, als je geheugenonderzoek doet bij mensen die blind zijn, dan valt er een deel van het geheugen af wat je niet goed kan onderzoeken. Dat is namelijk het geheugen voor ruimtes en locaties, want die wordt vaak visueel getoetst. En dan moeten mensen blokpatronen of puzzels naleggen. Dat lukt niet. Maar wat wel heel goed mogelijk is, is om alles wat met taal, woorden te maken heeft, dat kan je heel goed meten bij mensen die blind zijn. Zolang je het aanbod wat je doet, maar verbaal doet. Dus dat ze ernaar kunnen luisteren. Dan is het heel goed te meten. En kennis tot je nemen, dat zou tot begripsvorming moeten leiden en allerlei concepten. En dat valt allemaal onder het semantisch geheugen. Dus als je ziende mensen vergelijkt met blinde mensen, dan moet de taak voor beide ongeveer even moeilijk zijn. Anders zit je iets anders te meten dan dat je wil meten.
Duidelijk. Ja. En toen, Daphne, ging je aan de slag?
Eerst hebben we gewoon met Matthijs natuurlijk overlegd van, hoe kunnen we dit aan gaan pakken? Welke taken kunnen we af gaan nemen? Dus eventjes het vooropzet gemaakt. Zodat op het moment dat ik naar de mensen toe ging, dat ik ook een beetje met de vraag kon komen van, dit gaat er gebeuren. Inderdaad, deze taken gaan we doen. Zo lang duurt het allemaal. En toen ben ik inderdaad naar mensen op zoek gegaan. Bijvoorbeeld bij de CISO-beurs heb ik 2 dagen rondgelopen om mensen eventjes te werven. En er is een mailtje uitgegaan naar de oogvereniging.
Hoeveel respondenten had je uiteindelijk?
Rond de 50 in totaal.
En toen?
Ik heb gewoon benaderd voor een afspraak. En ik ben gewoon bij alle mensen thuis geweest om de onderzoek af te nemen.
En het onderzoek zelf, hebben jullie dat samen vastgesteld? Hè? Ja. Of zijn dat patronen, vaste patronen die bestaan om een geheugen te testen? Of?
Ja, er zijn heel veel taakjes die heel veel gebruikt worden. Wat wij ook hebben meegenomen is dat we voor elke aspect van het geheugen, dus het korte termijn, het werkgeheugen, het lange termijn geheugen, meerdere taakjes wilden hebben. Want we wilden niet dat de resultaten mogelijk afhankelijk zouden zijn van één testje.
Geef eens een voorbeeld, Daphne, van zo'n taak.
Van het korte termijn geheugen hadden we bijvoorbeeld een taakje waarbij mensen gewoon getallen moeten onthouden. Dus krijgen ze een reeks getallen, te beginnen met 2. Die moeten ze letterlijk nazeggen. En dat breiden we steeds verder uit. En dan ga je kijken van hoeveel cijfers kunnen mensen uiteindelijk onthouden tegelijkertijd. En dat ze nog wel in een goede volgorde blijven staan. Het werkgeheugen is een voorbeeld. Is dat je die taak omkeert. Dus ze krijgen 2 getallen van mij te horen. Maar die moeten ze in omgekeerde volgorde nazeggen. Dus 2-7 wordt 7-2. En het lange termijn geheugen was bijvoorbeeld een taak. We hebben iets met boodschappenlijsten gedaan. Dus moesten mensen boodschappenlijstjes onthouden. En dan kreeg ze na 20 minuten, waarbij ik in die 20 minuten even met die mensen heb gekletst om ze ook een beetje af te leiden van de taak.
Ja.
moesten ze opnieuw die boodschappenlijst opnoemen met producten die ze moesten gaan kopen.
Ja, en vervolgens?
Ja, we hebben gewoon wat analyses uitgevoerd, zodat we wisten wat de antwoorden op de vragen waren en welke getallen eruit kwamen.
Ja, en?
Er komt een overeenstemming met voorgaande onderzoeken, komt er dus ook hierbij weer uit, als gewoon het korte termijn geheugen is gewoon van blinde personen beter dan die van goedziende personen.
Was dat volgens verwachting, Matthijs?
Ja, dat is volgens verwachting. Ja. Ja. Mensen die blind zijn, die hebben een beter korte termijn geheugen dan mensen die goed kunnen zien. En in ons geval, waarbij we ook slechtziende mensen hebben onderzocht, was daar volgens mij geen verschil.
Nee.
Dus het was echt dat de blinde mensen beter waren dan de slechtziende en de goedziende mensen. Mm-hmm. En het maakte ook niet uit, dat is ook wel interessant, of iemand blind geboren is, of heel snel na zijn geboorte blind is geworden, of dat iemand op latere leeftijd blind is geworden.
Ja, dat is zeker interessant.
Voor de mensen zelf is dat heel goed. En het is wetenschappelijk gezien ook heel interessant, want dat betekent dat sommige verklaringen die er wel bedacht zijn waarom blinde mensen een beter geheugen hebben, dat je die kan elimineren. En een belangrijke verklaring is, een deel van je hersenen wat normaal gesproken gebruikt wordt om te kunnen zien, dat is dus bij blinde mensen, zou je zeggen, overbodig geworden. Maar we weten uit hersenonderzoek dat die delen van de hersenen iets anders gaan doen. Die lichten ook op als mensen braille lezen, die lichten op als mensen luisteren of voelen of tasten. En het idee was, nou, als mensen blind zijn, dan wordt dat deel van de hersenen misschien ook gebruikt om voor het geheugen, om dingen te onthouden. Nou weten we ook dat de hersenen tot een bepaalde mate plastisch zijn. Ze kunnen iets anders gaan doen op het moment dat er iets gebeurt met je zintuigen of met je hersenen zelf. Maar als iemand op volwassen leeftijd blind wordt, dan is dat eigenlijk, dat punt is al geweest. Nou, als iemand dus op latere leeftijd blind wordt en toch een hele goede geheugenprestatie levert, dan weet je ook meteen, dat kan dus niet liggen aan de plasticiteit van de hersenen. Het moet ergens anders aan liggen. Dus het zit hem waarschijnlijk meer in aandachtsprocessen. Doordat je niet goed kan zien, moet je je andere zintuigen
compenseren.
Beter doen. En dan ga je compenseren. Ja, en een van die dingen is dat je met meer aandacht gaat luisteren. En dat is iets wat mensen die blind zijn per definitie moeten doen. Anders dan kunnen ze niet goed functioneren. En doordat je dat bewust en onbewust zo vaak doet, oefen je dat heel goed. En daardoor zijn je aandachtsprocessen beter. Nou, wat nog wel een mogelijkheid is, dat is ook een verklaring, dat mensen die blind zijn beter kunnen luisteren. Uit het geluidssignaal pikken ze meer op dan ziende mensen. En waarschijnlijk is dat ook wel een combinatie met aandacht, want het is voor hen belangrijker. En er zijn onderzoekers geweest die hebben het geluidssignaal een beetje vervormd, doordat het moeilijker werd waar te nemen. En dan zie je ook dat de geheugenprestaties van blinde mensen meteen een stuk lager worden.
Ja.
Dat verklaringsprincipe, dat werkt dus ook bij mensen die op latere leeftijd blind zijn geworden. En dat is op zich wel heel gunstig. Het geeft inderdaad wat hoop. Ja. En dat is overigens niet iets dat die mens is getraind of aangeleerd. Dat gebeurt spontaan.
Spontaan, ja, dat snap ik. En Daphne, dat was korte termijn geheugen, maar we gaan natuurlijk even verder.
Ja. Nou ja, dat blijkt dus ook dat bij personen die blind zijn beter is dan bij goedziende personen. En slechtziende personen was in dit geval ook niet gevonden.
Alleen blinden.
Ja, echt, de blinde personen waren beter dan de goedziende personen.
En dan het laatste?
Het lange termijn geheugen. Ja, dat is er waren een beetje dubieuze resultaten gevonden.
Ja.
Enerzijds werd er over het algemeen wel iets gevonden. Maar als ik dan naar alle testen die ik binnen het lange termijn geheugen heb afgenomen afzonderlijk keek, werd er niets gevonden. Dus daar kunnen we niet echt een hele duidelijke uitspraak nu op gaan baseren, omdat dat is die beperking van mijn onderzoek.
Ja, we gaan kijken dat als je met meer mensen onderzoekt, of dat effect misschien toch sterker is dan we nu hebben kunnen vinden. Dat kan, statistisch gezien kan dat allemaal. Maar dat is een beetje lastig duiden. Want als je dan per taak afzonderlijk niets vindt, maar als je het bij elkaar op één hoop gooit wel, dan wordt het wat onduidelijk of het nou echt een robuust resultaat is dat stand houdt. Nou, de manier om erachter te komen is je onderzoek herhalen.
Is dat bewust voor gekozen, voor 65 als oudste leeftijd?
Ja, dat is bewust voor gekozen.
Waarom is dat?
Op een gegeven moment, op een bepaalde leeftijd, weten we gewoon dat geheugenprocessen allemaal iets minder goed gaan, iets minder snel gaan. We hebben daarom die grens van 65 jaar gewoon getrokken van, boven die leeftijd verwachten we dat er zoveel invloeden gaan zijn om qua leeftijdsgebonden invloeden, dat we niet meer goed het geheugen kunnen meten.
De uitslag hè, dus dat korte termijn geheugen. Wat kan men daarvan leren?
In zijn algemeenheid weten we inderdaad dat actief zijn. En dat betekent overdag bezigheden hebben, sociale contacten hebben. Hobby's die intellectueel uitdagend zijn uitoefenen. Dat heel erg goed is voor je geheugen. Je kan dat heel bewust gaan trainen. Of dat op de langere termijn heel veel effect heeft, weet ik niet. Ik denk, om het ook makkelijk te kunnen volhouden, het interessanter is om activiteiten te hebben die de hersenen prikkelen. En dat hoeft niet alleen het geheugen te zijn, maar ook gewoon uitdagende dingen doen. Dat kunnen ook tentoonstellingen bezoeken zijn.
Ja, precies.
Op pad gaan, nieuwe ervaringen, muziek luisteren. Het is vooral actief zijn. Ik denk dat de spontane activiteiten die mensen door de dag heen doen, dat vele malen belangrijker is dan dat je in een therapieprogramma of een interventieprogramma een kwartier of 20 minuten of een uur per dag heel gericht oefeningen gaat doen. Ik denk persoonlijk dat het zinvoller is dat mensen een actief en gevarieerd leven hebben. En met een grote mate van zelfstandigheid. Gewoon jezelf je boodschappen doen en van tevoren bedenken, wat heb ik ook weer nodig? En dat vervolgens zelf gaan halen, dat is eigenlijk een veel betere geheugentraining dan dat wij mensen computerprogramma's of puzzelboekjes gaan geven om hun geheugen te trainen. Het grote probleem is altijd iets wat je heel geïsoleerd in een trainingssituatie oefent. In hoeverre generaliseert dat die vaardigheden die je daar leert naar het echte leven?
Ja.
Uiteindelijk doe je het om dagelijkse activiteiten te kunnen doen. En dan is de beste training eigenlijk om die dagelijkse activiteiten zelf maar te doen, waar je dat geheugen voor nodig hebt.